Een hele goede morgen om daar maar mee te beginnen. Welkom hier bij ons in de Bethelkerk. Gemeenteleden natuurlijk, maar zeker ook onze gasten die hier waarschijnlijk wel ergens in ons midden zullen zitten. Misschien kijk je ook mee vanaf je vakantieadres en dan is het ook fijn om toch weer met ons verbonden te zijn. We hebben een hele mooie dienst voor ons en het thema van deze dienst is: ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Aan gevangen zitten denken we vaak eerst aan gevangenissen, tralies, straffen enzovoorts. Maar je kunt op heel veel manieren gevangen zitten. Je kunt ook gevangen zitten aan je bezit, aan je verslaving, aan je hooghartigheid, aan je twijfels en ook aan je verdriet. Straks zullen we bij de inleiding op de verkondiging nog wat dieper op dit thema ingaan. En in de verkondiging zal dominee Herman Calier uiteraard het nodige hierover zeggen. Ik wens iedereen thuis, maar ook hier of waar je dan ook bent, een hele goede en gezegende dienst. Het thema van de dienst, gevangenen bezoeken, ja, dan kom je al gauw op. Zouden we daar ook echte verhalen van kunnen horen? Nou, Piet en Ria doen het al jaren, gaan al jaren naar kerkdiensten in de Marwei, hè, de gevangenis hier in Leeuwarden. En als het thema dan toch zo aan de orde komt, dan is het toch ook heel goed en ook heel mooi om nou eens uit eerste hand even te horen. Ja, wat is het nou precies? Hoe gaat dat? En dat gaan we niet al te lang doen, want Herman heeft natuurlijk ook nog een heel mooi verhaal. Maar even een paar van die kleine dingen. Eerste vraag is dan, hoe komen jullie erbij om in dit werk te stappen? Hoe is dat gegaan?
Ik ben begonnen, zo'n 23 jaar geleden werkte ik toen ook al bij de christelijke boekenwinkel. En daar kwam regelmatig een gevangenispastor, die kwam materiaal voor de kerkdienst. CD's en boekjes en bijbels. En die had altijd hele mooie gesprekken daarover. En ik was heel belangstellend daarover. En ze zei, je mag wel eens een keer langskomen om het mee te maken. En ja, we hebben ook nog vrijwilligers nodig. Dus zodoende is dat gekomen.
En wat is dan jullie diepste motivatie om dit werk te doen? Want het is niet bij één keer gebleven, begrijp ik. Als ik 23 jaar hoor, dan ben je al behoorlijk ervaren.
Dat is inderdaad waar. Ik kan eigenlijk wel zeggen, ik ben mijn halve leven ben ik diaken geweest. En dan leer je wel wat barmhartigheid is. En toen ik de verhalen van Ria hoorde, toen dacht ik, hé, dat lijkt mij ook wel interessant. Want ja, wanneer kun je het in praktijk brengen van, ik zat gevangen en je hebt me niet bezocht. Dus ik denk van, daar ligt een kans voor mij. En ja, op die manier zijn wij samen eigenlijk ook gestart met dat werk. En we doen dat nou al heel lang, met heel veel plezier ook.
Kun je dan in het kort schetsen hoe zo'n dienst er ongeveer uitziet?
Ja, dat is wel mogelijk natuurlijk. Wanneer wij in de gevangenis komen, we worden natuurlijk eerst gecheckt of we het wel zijn. En we worden gefouilleerd, of tenminste, je moet door de detectie. Dus riemen af, schoenen uit, en horloge af, sleutels weg. En dan worden we opgehaald door de gevangenpastor. En we hebben dus in het begin even overleg met elkaar. We gaan de liturgie even na. En op een gegeven moment komen dus de gedetineerden. Dan staan wij bij de deur en dan heten we ze welkom. Dus we geven ze een hand, ze krijgen de liturgie. En ze zoeken hun plek. Daarna zoeken wij een plekje tussen hen in en beleven we dus samen de dienst. Ze mogen tijdens de dienst ook een kaars aansteken voor iemand die ze willen gedenken. En daar kun je dus ook hele goede gesprekken later over hebben. Maar Het is ook na de dienst is het altijd de gewoonte om elkaar Gods zegen te wensen. Ook is dat heel, ja, heel fijn eigenlijk, dat je dus één eigenlijk bent met elkaar. En daarna is het door de vrijwilligers de koffie en de thee wat klaargezet. En dan kunnen ze dus nog even nagenieten.
Ja, wat mij dan ook te binnen schiet, ja, daar zit je tussen gedetineerden. Ik durf het bijna niet te zeggen. Ik zou het heel spannend vinden, maar is dat niet spannend?
Ik heb dat nooit als spannend ervaren. Nee, ik zie het gewoon als, dat zijn jongens. We hebben zelf ook jongens, 4 zonen, maar dan denk je...
Dat zijn ook boefjes dus. Dat
zijn de boefjes. Maar dan denk je, ja, het kan iedereen overkomen. Door omstandigheden, of dat ze het zelf moedwillig gedaan hebben. Meestal is het ook al zo. Maar we hebben gewoon hart voor de jongens.
En na afloop, begrijp ik, van zo'n dienst is er gelegenheid om ook nog met de gedetineerden in gesprek te raken, of gaan ze direct weer terug?
We hebben meestal zo'n half uur. Het is net hoeveel tijd er nog over is. Maar meestal hebben we daar wel tijd voor.
En hoeveel mensen zitten dan in zo'n dienst?
Nou, zo'n 40. Ja. Ja,
dus,
twee diensten. Een vroege dienst en een latere dienst. En die zijn meestal ongeveer zo 40 mensen.
Dus... Nou, veel belangstelling. Laatste vraag, want we moeten het ook niet al te lang maken. Trouwens, als u straks na afloop nog veel meer vragen wilt weten, dan zijn Pieter hier natuurlijk bereid om straks na afloop bij de koffie hier nog veel meer over te vertellen. Dus schiet ze gerust aan. Maar ik wil maar één ding vragen. Hebben jullie nog ooit eens iets meegemaakt waarvan je zegt, ja, dat vergeet ik nooit weer. Dat was wel heel bijzonder.
De laatste paar maanden heb ik een heel mooi gesprek met een jongen. Hij komt uit Rotterdam en hij viel mij op. Hij had zijn armen vol tatoeages en ik vroeg van, nou joh, wat betekenen die tatoeages? Hij zei, dat zijn allemaal vrienden van mij die doodgegaan zijn. Bijna allemaal door zelfmoord, omdat ze aan de drugs zaten of gewoon zich van kant hebben gemaakt en... Hij zei van, ik heb het zelf ook 3 keer gedaan, want ik zag het leven ook niet meer zitten. Hij zei, ik ben ook van een flat gesprongen voor 7 hoog, maar ik leef nog steeds. En ik zit nou hier in de gevangenis en ik ben wel christelijk opgevoed en ik ben toch nu gaan nadenken en God weer gaan zoeken. In de kerkdienst was hij ook geraakt en Wietse Plantinga is daar ook... gevangenispredikant. En daar had hij ook hele fijne gesprekken mee gehad. En ik zei, heb je wel een Bijbel? Nee, die had hij niet. Nou, die liggen achter in de kerkzaal. Hij had hem van mij gekregen. En toen ik de keer erop weer kwam, had hij hem helemaal uitgelezen. En hij zei, ik ben echt veranderd. Hij zei, ik wil weer met God leven. Ik wil het oude leven achter me laten. En hij zit nu op een alfacursus. Die wordt ook gehouden in de gevangenis. En dat is ook heel bijzonder. Want 10, 15 jaar geleden wouden wij dat ook. Maar toen mocht het niet van de directie. En nou mag het wel. Dus dat is weer een mooi verhaal.
Ja. Nou, ik denk dat het ook een stukje zegen is op jullie werk. Nou, hartstikke fijn dat jullie dit even met ons wilden delen. Om even vanuit de praktijk ook te horen wat dat nou is van een gevangene bezoeken. En jullie doen het al jaren, dus mensen aarzel niet om hun daar straks nog eens even aan te schieten. Bedankt. En wij gaan weer verder met...
Ja, wij gaan verder en dat doen we door uit de Bijbel te gaan lezen. We lezen 3 gedeelten. 1 uit Jesaja 42, dat gaat eigenlijk over de verwachting van de knecht van de Heer die zal komen, de Messias van God. Het gaat over de Heer Jezus en wat hij dan komt doen. Dan over de gevangenneming van Jezus zelf en wat daar gebeurde. En dan een gedeelte uit het laatste Bijbelboek, Openbaring 21, om ook toch eens even vooruit te kijken naar de wereld die komt samen, waarin al dat verdriet en al dat lijden tot een einde is gekomen. We beginnen bij Jesaja 42. Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen. Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken tot hij op aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God, de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgespreid met alles wat ze voortbrengt. Die de mens op aarde levensadem geeft. Een levensgeest aan alle die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor de volken. Om blinden de ogen te openen. Om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis. Dan gaan we naar Marcus 14, dan vers 43. Nog voor hij, dat is Jezus, uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priester, schriftgeleerde en oudste was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hem een teken afgesproken. Had gezegd, degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij er aankwam, liep hij recht op Jezus af, zei Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. En Jezus zei tegen hen, u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen, maar dit gebeurt, omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchten weg. En dan Openbaring 21. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar. We gaan luisteren naar de verkondiging. Gemeente, gasten, ik vind het altijd nog steeds heel indrukwekkend. De brief die Corrie ten Boom in 1945 schreef aan Jan Vogel. Het gezin ten Boom hielp in de oorlog onderduikers, Joden, maar werd verraden en opgepakt en gevangen gezet. Vader ten Boom stierf al na 9 dagen in de cel. Corrie en haar zus Betsy bleven vastzitten, eerst in Scheveningen, later in Vught En vervolgens in concentratiekamp Ravensbrück, waar Betsy aan uitputting overleed. De man die het gezin had verraden, Jan Vogel, was na de oorlog opgepakt en zat zelf in de gevangenis. Corrie stuurde hem een brief. Geachte heer, vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb 10 maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na 9 dagen gevangenschap. En ook mijn zus stierf in gevangenschap. Het kwaad dat u hebt uitgedacht is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven als u hem daarom vraagt. Het is altijd nog indrukwekkend, hè? Dat lijden in die oorlog. De kracht van mensen die daartegen opkwamen. En de moed van mensen die vluchtelingen, die Joden hebben gehuisvest. Waar vaak ook verraden werden en zelf in de gevangenis terechtkwamen. En dan toch die kracht van vergeving en genade in hun leven. Indrukwekkend. Later zou Corrie ten Boom over vergeven het volgende zeggen. Stel je eens een klokkentoren voor. Als iemand je verdriet doet, dan hoor je de bel gaan. Ding, dong, ding, dong. En vaak blijven we lang trekken aan de touw, zodat we die bel maar blijven horen. Maar pas als we het touw loslaten, zal die bel stoppen. Maar het is ook zo dat als we dat touw loslaten, dat die bel nog niet gelijk stopt. Dat blijft nog wel even doorgonzen, tot we de laatste dong horen. Maar zo is het ook met vergeven. Zolang we aan de touw blijven trekken, zal de pijn voelbaar blijven. Als we vergeven, moeten we loslaten. Dat betekent niet dat de pijn gelijk over is, maar het zal op een gegeven moment wel verstillen. Nou, Jezus zegt, ik was gevangen en jullie kwamen naar mij toe. En achter deze woorden van Jezus gaat natuurlijk een wereld van leed schuil. Leed van mensen en aangedaan door anderen. Zoals Corrie ten Boom en haar familie door die Jan Vogel. Leed aangedaan door mensen als Ridouan T., Joram van de S. En ga zo maar door. Verraders, moordenaars, verkrachters. Witte boorden criminelen, drugshandelaars. En misschien zijn we dan wel heel, heel blij dat die achter de tralies verdwijnen. Er zijn delicten die zo ingrijpend zijn in het leven van hun slachtoffers en van de maatschappij, dat je de dader het liefst niet meer vrij hebt rondlopen. En we zijn opgelucht als het tot een veroordeling komt. En hoe vaak hoor je niet, ik vind de straf nog wel vrijmatig. In kort, je bent opgelucht als de dader van straat is. Gevangenissen zijn er niet voor niets. We noemen gevangenissen tegenwoordig in Nederland penitentiaire inrichtingen. En daar zit het woordje straf in. Gevangenissen als inrichtingen waar je straf ontvangt voor wat je een ander hebt aangedaan. En waar je niet mee weg mag komen. Gevangen zetten van iemand die iets gedaan heeft, dat gaat over vergelding, genoegdoening, over straf en ook over bescherming van de maatschappij. Maar er is ook het leed van de mensen die dat betreft, die daar zitten in die gevangenis, die zelf ook een leven hebben, wat zo eindigt in een cel. En hoe is dat dan zo gekomen? De verhalen van mensen die gedetineerd zijn soms ook vaak schrijnend. K- komen mensen soms terecht in een situatie die ze misschien zelf ook niet hebben gewild, maar het is wel de realiteit van hun leven. En wat een pijn dragen ze soms zelf ook mee. En wat zit er soms achter zo'n stoer uiterlijk en de krachttermen, soms een klein hart dat lijdt en pijn heeft en ook verdriet en wroeging vaak. En er is ook het leed van de mensen die ten onrechte gevangen zijn. Wat mag je dankbaar zijn, denk ik dan, dat wij in Nederland een goed functionerend en onafhankelijk rechtssysteem hebben. Dat een minister niet tegen een rechter mag zeggen hoe die moet straffen of wat voor beslissing die moet nemen. Maar dat het strafrecht helemaal zijn eigen rechten heeft om ook recht te kunnen doen. Wat mogen we dankbaar zijn dat je een advocaat krijgt als je ergens van beschuldigd wordt. Die voor je opkomt. Je zal maar onschuldig zijn. Je zal maar leven in een land waar dat niet is. Waar rechters in dienst zijn van de overheid, van een dictator. En doen wat de overheid of de dictator wil dat ze doen. Waar je geen advocaat krijgt of misschien eentje die niet een beetje voor de vormen erbij komt, maar eigenlijk niks in de melk te brokkelen heeft. En je wordt veroordeeld en opgesloten. Navalny in Rusland bijvoorbeeld. Landen waar je geen recht krijgt. Wees maar blij dat je in een land woont waar dat wel zo is. Hoeveel christenen zitten niet gevangen in een land? Niet eens misschien omdat daar de rechtspraak niet functioneert, maar omdat in wetten is vastgelegd dat je er niet mag zijn. Dat je niet je eigen geloof mag belijden en beleven. Wetten die zeggen, het is verboden om een Bijbel in huis te hebben. Wat een leed gaat daarachter schuil. Als je geliefden, broeders en zusters opgepakt zijn en gevangen gezet zijn. Het zal je land maar zijn. Goed, terug naar dat woord van Jezus over gevangenen opzoeken. Nou, we zijn al een tijdje onderweg met die werken van barmhartigheid. En telkens zitten we ergens in de spanning tussen dat heel praktisch uitleggen. Gewoon doen wat Jezus zegt. Hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken, de vreemdelingen op te vangen. Voor de zieken te zorgen, naakten te kleden en nu gevangenen opzoeken. En misschien moeten we daar ook altijd weer mee beginnen. Met dat gewoon praktisch maken, dat gewoon doen. Is dat ook niet diaconaat in onze kerk? Gewoon doen wat goed is voor mensen. Daar niet een heel verhaal achter verzinnen, maar gewoon omdat je weet, er zijn mensen in nood. En die hebben zorg nodig. Die hebben aandacht nodig. En we gaan er gewoon op uit. En we doen het. En wat mooi wat Piet en Ria daar net van verteld hebben. Gewoon gaan naar die mensen. Er voor ze zijn. Gewoon ontdekken dat het ook maar weer heel gewone mensen zijn. Hè? Ja, prachtig. En toch die laag eronder. Die we ook steeds tegenkomen als Jezus die opsomming geeft van die werken van barmhartigheid. En daarbij zegt hij, als je het aan de minste van de mens hebt gedaan, dan doe je dat voor mij. En dan komt Jezus ineens zelf in beeld. En dan weten we wat Jezus zelf heeft meegemaakt. Hoe hij in het leed van deze wereld komt met zijn boodschap, maar ook vooral met zichzelf. En hoe Jezus keer op keer duidelijk maakt dat dat allemaal niet gewoon is. Dat er ziekte is. Dat er honger is. Dat mensen dorst hebben. Dat mensen op de vlucht zijn. En dat het al helemaal niet gewoon is dat mensen gevangen zitten. Dat daar een wereld van schuld en zonde en pijn onder zit, die in deze wereld eigenlijk zijn plek helemaal niet moet hebben. En als Jezus komt in ons leven, in onze wereld, dan komt hij om dat er ook allemaal weer uit te halen. Om al dat lijden en al die schuld En al die zonden en alle gevolgen daarvan uit ons leven weg te dragen. En hij doet dat door daar zo zelf met alles wat in hem is in te komen, dat je er stil van wordt. Net ook weer, als we dat weer even lezen, en we hebben misschien al zo vaak gehoord, hè, dat Jezus gevangen genomen wordt, dat hij verraden wordt door nota bene een geliefde leerling, Judas. En dat ze er met stokken en knuppels op uitkomen om hem in de nacht gevangen te nemen. En dat iedereen dan vlucht, hè? En we weten het, we hebben het misschien al zo vaak gehoord en gelezen. En rond Goede Vrijdag staan we erbij stil, in de stille week. Maar het is toch verschrikkelijk dat onze heiland Jezus Christus, die de mensen lief had en opzocht en genas en bewogen was met ieders bestaan, zo moet eindigen. Gevangen genomen, afgevoerd als een misdadiger en niemand die naar hem omziet. Daar gaat hij, alleen, de Zoon van God, tot heil ons gegeven. Ja, nou, Petrus gaat er nog achteraan, maar we weten denk ik ook hoe dat afgelopen is. Die man, die ken ik niet. Zo komt Jezus in dat diepe lijden. En dat geeft natuurlijk toch ook een diepere laag aan dat nadenken over het bezoeken van die gevangenen. En het doen van die werken van barmhartigheid. Dat je dan ook beseft, ja, uiteindelijk gaat ook dit over mij. Dat er mensen gevangen zijn om wat ze gedaan hebben aan onrecht. Wie ben ik? Ben ik dan beter? Is er in mijn leven dan geen zonde? Is er in mijn leven dan geen schuld? En als je naar iemand toe gaat die gevangen zit, en je doet dat als volgeling van Jezus, en dan komt dit toch, als het goed is, ook allemaal mee. Dat je beseft, ja, maar ik ben zelf ook maar een zondig mens. En ook ik heb te leven van vergeving, van genade, van Jezus, van zijn goedheid. Zonder hem eindigt mijn leven ook in de duisternis, in gevangenschap, in de dood. En dan wordt dat begrip van gevangen zitten inderdaad, Minne zei het al even aan het begin van de dienst, ook weer breder. Want wat kunnen ook wij gevangen zitten in de donkere kanten van ons eigen leven? Verdriet, waar we niet uitkomen. Dingen die er in ons leven gebeurd zijn, waar we nooit helemaal uitkomen. Dingen die ons aangedaan zijn door anderen. Of dingen die we zelf anderen hebben aangedaan. We dragen het allemaal met ons mee. De dingen waar we aan vastzitten in ons leven, die zo mooi lijken. Een carrière, geld. Alles moet kloppen in ons leven. Alles moet mooi zijn in ons leven. Alles moet beter zijn, of tenminste net zo mooi als een ander. Maar je wordt er een gevangene van. Je gaat er helemaal in op. En je komt er nooit meer los van. Gevangenschap, gevangen zitten, betrek het ook eens wat op je eigen leven. En haal het eens wat uit die directe sfeer van, ja, dat gaat alleen maar over misdadigers die hele grote fouten hebben begaan. En zo heeft de kerk het ook altijd willen benaderen. En ook wel mooi is dan een beetje in de kerkgeschiedenis duikt van, ja, hoe is de kerk nou omgegaan met die opdracht van Jezus, hè, die gevangenen bezoeken. In de eerste plaats hebben ze dat heel praktisch gedaan. Ik vond het wel mooi, hè, uit de 4e eeuw Ambrosius, een bisschop te Milaan. Best wel een invloedrijke bisschop. Ook de bisschop door wie Augustinus tot geloof gekomen is. Nou, die Ambrosius, dat was al in de tijd dat de kerk was al heel wat. Hè? De kerk was al echt een mooi instituut. En met mooie vormen en diensten en mooie gebruiken. En de kerk had ook hele belangrijke liturgische voorwerpen. Wij hebben hier een avondmaalstel. Dat was toen ook al, maar daar werd toen ook heel veel waarde aan gehecht. Bijvoorbeeld de beker waarin het bloed van Christus werd uitgeschonken en waar de priester dan uit dronk als de Eucharistie gevierd werd. Dat had haast iets heiligs. Nou, die Ambrosius zei, weet je wat we doen? We verkopen die beker en met het geld kunnen we dan gevangenen loskopen. Er zaten wel mensen ook in de gevangenis, doordat ze bijvoorbeeld arm geworden waren. Die werden dan in de gevangenis gezet. Slaven werden die weggelopen, werden in de gevangenis gezet. En als je maar genoeg geld neertelt, dan kon je die mensen loskopen. Nou, dan verkopen we die beker, dan kopen we die mensen vrij. Nou, iedereen in het geweer, ja, dat kan toch zomaar niet. Dat zijn heilige voorwerpen. Ambrosius zei, ja, dat kan toch niet zo zijn. Dat een voorwerp belangrijker is dan het leven van één mens. Nou, het is maar een klein voorbeeld van hoe de vroege kerk toch ook gezien heeft van, ja, dat mensen gevangen zitten, daar moeten we wat aan doen, daar moeten we wat mee. Dat kunnen we niet zomaar laten voortbestaan. En zo is het gebleven. Gevangenenzorg in Nederland zegt, iedereen verdient een tweede kans. Criminaliteit kent alleen verliezers en straf is nodig, maar is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt ook om barmhartigheid. Open Doors vraagt aandacht voor gevangen christenen op zoveel plekken in de wereld. En dat doen ze niet alleen door ze Bijbels te geven en over Jezus te vertellen, maar ook door te bemiddelen om hun vrijlating. Door aan de deur van en aan de poorten van overheden te blijven kloppen. Door mensen te mobiliseren. Kom in het geweer tegen onrecht. De gevangenen bezoeken het justitiepastoraat. Predikanten speciaal geroepen om aan gevangenen zorg te geven. Pastorale zorg. Naar ze te luisteren. Hun verhaal te laten doen. En dat toch te verbinden met de boodschap van Jezus. Van schuld en vergeving. Van zonde en nieuw leven. Ik zat gevangen en je bent naar me toe gekomen. Wat een woord van onze Heiland. En al die woorden waar we de afgelopen weken bij stil hebben gestaan. Laten we die laag die eronder ligt niet vergeten. Dus ook wij proberen er praktisch invulling aan te geven. Terug naar Corrie ten Boom. Zij zat onterecht gevangen. Maar ze zag toch ook de nood in het hart van degene die terecht gevangen zat. Omdat hij haar had verraden. Beide waren werkelijkheid in haar leven. God heeft het ten goede gekeerd, zegt ze dan. Nou, dat is wel geloof. Want hoe kan iets wat zo heeft ingegrepen in je leven, waar haar vader doorgestorven is, haar zus doorgestorven is, waardoor het verzetswerk waar ze zoveel mensen mee konden helpen ten einde is gekomen. Hoe kan dat nou toch ten goede gekeerd worden? Is dat mogelijk? Kan God in zoiets verdrietigs en zoiets gemeens en zoiets onrechtvaardigs toch het ten goede buigen? Nou, ik denk dat Corrie dan vooral doelde op, ja, ook wat de Heilige Geest in haar hart heeft gedaan. Dat ten goede keren wat God dan toch doet, te midden van dit diepe leed en onrecht, erin bestaat dat we elkaar kunnen vergeven. En dat we toch weer wegen vinden om nieuw te beginnen. En Jezus zelf heeft dat keer op keer ook zijn leerlingen weer moeten leren. En dat begint er altijd weer mee. Om eerst jezelf klein te maken. En zeggen, wie ben ik dan dat ik een ander niet zal liefhebben, dienen, vergeven en een nieuwe kans geven. En daarmee komen we ook weer bij Jezus zelf uit. Niet alleen over dat gevangenenbezoek, maar over al die werken van barmhartigheid. Ze beginnen allemaal en eindigen allemaal toch weer bij onze heiland Jezus Christus. Die van zichzelf heeft gezegd, ik ben niet gekomen om mij te laten dienen, maar om te dienen en mijn leven te geven als losprijs voor velen. In dat ene zinnetje van Jezus zitten die twee lagen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft het gedaan. Hij heeft de mensen opgezocht. In hun moeite, in hun pijn, in hun ziekte, in hun gevangenschap. En bevrijd en nieuw leven gegeven. Maar Jezus zegt er wel iets bij. Ik ben gekomen om te dienen, maar ook om mijn leven te geven als losprijs voor velen. En dat is die diepere laag onder die werken van barmhartigheid. Dat is die diepe laag van zonde en schuld die ons allemaal treft en die we allemaal nodig hebben. Ook al zijn we vrije mensen en mankeren we niks. Jezus is gekomen in een wereld verloren in schuld. En hij pakt het aan en hij alleen. Jezus die in de voetwassing liet zien, ik wil de geringste zijn, maar dan moeten jullie dat ook doen. Nou, laat die Jezus je hart maar steeds weer raken, denk ik dan. Zie dan als Christus naar de mensen om die in nood zijn. Die honger hebben of dorst. Vreemdeling zijn, verdwaald in deze wereld. Die naakt zijn en al hun waardigheid kwijt zijn. En terecht of onterecht gevangen zijn. Opdat wij allemaal in zijn naam bevrijding vinden en nieuw leven. Amen.